Hi en welkom terug bij de Poly Podcast, de eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabel Jensen en vandaag heb ik Onno te gast. En Onno was vroeger mijn stagebegeleider toen ik al polyamoreus leefde en hij nog niet. Dus dat is één van de dingen waar we het over gaan hebben. Maar we gaan het vooral hebben over hoe hij non-monogaam is geworden. En hoe die het nu heeft, terwijl die in één huis woont met zijn vrouw en hun kinderen en de vriend van zijn vrouw. Maar we gaan het ook hebben over relaties met jezelf en of een relatie zonder seks wel een relatie is. En nog een heleboel andere dingen, maar dat hoor je vanzelf. Dus ik ga hem gewoon instarten. Ik zit met Onno. En Onno gaat zichzelf voorstellen, denk ik.
Ja, dat ga ik doen. Ik ben Onno. Ik ben al reeds 40. En ik was vroeger leraar Engels. En, en nu werk ik bij een onderwijsorganisatie. In een landelijke organisatie.
Niet nader te benoemen. Niet onderwijsorganisatie.
Ik woon samen met mijn vrouw, Sarah, haar vriend, Jan. En onze kinderen, dus de kinderen van Sarah en mij. In Hilversum.
Hoe is dat zo gekomen?
Nou, je wordt op een ochtend wakker en dan ineens...
Nog een andere man in je bed? Ja. Heel raar.
Nee, zo ging het niet. Misschien moet ik gewoon even vertellen hoe ik Sarah heb leren kennen. Dat was in 2003. En op internet, op relatieplanet.nl.
Een hele ouderwetse manier.
Heel ouderwets. Ja, maar goed, het principe is er nog steeds. Je ontmoet iemand, denk nou, leuk profiel, en dan ga je mailen en dan ga je elkaar ontmoeten. Nou, en dan krijg je een relatie. Nou, dat gebeurde in ons geval. En 2004 zo'n beetje kregen wij wat. En in 2010 zijn we getrouwd met elkaar. En in 2012 en 2014 kregen we onze kinderen, Esther en Felix. En in 2016, zo'n beetje, besloten wij eigenlijk spraken we af om elkaar te gunnen om ook andere mensen in ons leven toe te laten. Zo noemden we het toen.
Kwam dat voort uit gesprek?
Ja, dat kwam voort uit heel veel en heel lange gesprekken. Eigenlijk, ja, we hadden sowieso wel altijd gesprekken over onze relatie. Maar deze uiterste consequentie, zeg maar, hadden we nog niet eerder getrokken.
Als optie.
Ja, want we waren zeker niet ongelukkig, maar wel een beetje ongelukkig. En dus uiteindelijk zeiden we, weet je wat ons gelukkig zou maken is dit. Dat we gewoon de vrijheid hebben en elkaar gunnen om andere relaties ook aan te gaan. Wat ook wel meespeelde was dat we al een hele tijd geen seks hadden. En dat we dat wel moeilijk vonden. Maar ook weer, dan... Ja, het is lastig om het zomaar ineens te zeggen. Maar ik zeg het maar gewoon.
dat is een podcast.
Ja, precies. Ja, er is maar één take. En dat we daar wel over praten. Maar dat we er ook niet heel erg uitkwamen, zeg maar.
Wat de reden daarvoor
is. Zegt, we zijn ook moe. En we hebben net een kind gekregen. En laten we dan wat meer gaan Netflixen. Dus we hebben ontzettend veel genetflixt.
In de hoop dat omging naar chillen. Ja.
Ja. Nou, nee. Niet eens per se, maar gewoon om de tijd te doden. Dus ik denk dat ik de hele... Nee, we vonden Netflix ook leuk om te doen. Maar en uiteindelijk hebben we gewoon toegegeven van elkaar. Ja, weet je, misschien zijn we niet zo'n match gewoon, seksueel. Mm-hmm. Maar we zijn wel seksuele personen. We zijn niet mensen die geen seks meer willen hebben. Ja. Dus misschien kunnen we dat op een andere manier oplossen. En dat heeft dan eigenlijk een hele... In plaats van heel negatief te worden, dat we er heel verdrietig over werden. En zeiden, dan moeten we maar uit elkaar. Hebben we gewoon gezegd, als we dat aspect in ieder geval ook bij andere mensen kunnen vinden. Waarom zouden we dan niet nog steeds zo gelukkig kunnen zijn met elkaar? Mm-hmm. Dus, en dat is uiteindelijk ook gebeurd, zeg maar. Dus,
Oké, want?
We hebben een absolute hele hechte relatie waarin dan dit ene aspect niet zit. En voor veel mensen, maar misschien moeten we daar straks nog over hebben, is dat een reden om te zeggen, dan heb je dus ook geen relatie.
Daar wil ik het straks nog over hebben. Ja. Ik was nu Alleen, waar kwam Jan vandaan?
Ja, Jan, die werkte samen met Sarah bij hetzelfde bedrijf, nog steeds. We waren in Spanje met dat bedrijf. Want,
oh, jij was ook mee?
Ja, dat had alle werknemers plus partners uitgenodigd om naar een bepaalde plek in Spanje te gaan.
Oh, zou nu een heel ander verhaal zijn.
En daar hadden we ook de vrijheid uiteindelijk, de mentale vrijheid, om dat gesprek eens een keertje af te maken.
Oh,
weet
je
wel?
Omdat
we waren ineens
plek.
Op vakantie met z'n tweeën zonder kinderen. En en Sarah die had al een soort verliefdheid op die collega Jan. Dus. Mm-hmm. En het was ook nog maar heel pril. Maar mocht er toen ook zijn, zeg maar. Hè?
Ja, of want niet was te worden het logisch weggestopt. Voor jullie dat, omdat je zeg maar dat gesprek had gehad van. Oké, je kan die seksualiteit bij iemand anders zoeken. Was het dan ook logisch dat betekent dat je dus ook verliefd kon worden op andere mensen?
Ja, ik denk dat we dat vrij snel al duidelijk hadden. Ik denk dat we toen we eenmaal op dat spoor zaten van oké, dit mag, waren heel veel andere dingen ook ineens heel duidelijk. Dus we hebben bijvoorbeeld, wat je wel vaak hoort, helemaal geen regels aan elkaar opgesteld. Weet je wel? Dus wat je wel eens hoort is dat stellen zeggen, nou, we gaan nu een open relatie hebben, maar dit zijn de regels. Je mag niet verliefd zijn. Of je mag niet blijven slapen. Of je mag niet dit of niet dat.
Of je moet douchen. Of je,
dat douchen is sowieso altijd een goed idee, vind ik.
Ik zou sowieso wel douchen, maar dat was dan wel meer douchen en op bepaalde momenten
precies.
Waarop ik dacht, nou ja, moet ik nu douchen? Ja.
En dus in feite, we vertrouwden elkaar ook wel gewoon te doen wat goed was, zeg maar.
Ja. Het wel te vertellen? Of dat
ja,
ook niet?
Weet ik niet. We wilden het ook wel gewoon vertellen aan elkaar. Omdat we ook gewoon elkaar op de hoogte wilden houden van dingen die belangrijk waren in ons leven. Maar in Spanje, toen was Jan ook aanwezig. En dus die konden eigenlijk al de volgende dag konden ze samen wat afspreken. Ik denk dat het allemaal nog een beetje te vroeg was. Maar hoe dan ook, mocht die relatie er gaan zijn. En ik moest wachten tot ik thuis kwam voordat ik op Tinder ging. Ja, ik kon wel in Spanje op Tinder, maar dan heb je alleen maar Spaanse matches. Dus een paar dagen later waren we thuis en toen ging ik proberen te tinderen. Wat een heel slecht idee is trouwens als je poly bent. Ja. Nou, wat ik merkte was dat op Tinder dat heel veel... De meeste vrouwen die je daar ziet, die zijn op zoek naar een monogame liefde van hun leven. Hè? Of voor iemand om hun leven mee te delen. Ja, dan ben ik niet een goede match.
Er kwam een vriendin van een monogame vriendin van mij van de week koffie drinken. En die zei, nou, ik kan helemaal geen monogame mannen meer vinden op Tinder. En toen moest ik heel erg lachen. Toen zei ze, ja, maar er staat bij iedereen dat ze poly zijn. Toen dacht ik, nou,
dat is interessant.
Met
een
van hun evangelische werk is gedaan.
Ja. Bij de
maar
vrouwen lijkt het vooralsnog
leeftijd.
Niet het geval. Het zou zeker kunnen, ja. Hoewel,
je hebt een vrij breed.
Ik heb vrij breed, ja. Uiteindelijk date ik vooral met mensen rond mijn eigen leeftijd, zeker. Maar ja, op Tinder wil je toch wat net breed uitgooien.
Wat erin blijft hangen.
Ja, maar echt Tinder dates heb ik niet wat veel beter werkt uiteindelijk. Voor mij was OkCupid. Werkt echt 100.000 keer beter. Want dan kun je gewoon aangeven wat je bent en wat je zoekt.
OkCupid is er iets meer op ingesteld.
Ja, non-monogaam bent, dan heb je ook matches met mensen die non-monogaam zijn. En dan hoef je het helemaal niet te hebben over by the way.
Nee,
we zijn niet
exclusief.
Nee,
je hoeft niet een awkward plek te zoeken.
Nee,
dat
is het hele uitgangspunt van je verbintenis, van je connectie dan. Dus daar heb ik toen, zo begin 2017, toen ging ik ineens allemaal dates hebben. Terwijl mijn vrouw dus een relatie aan het opbouwen was met één iemand in feite.
Met Jan, ja. En nu wonen jullie in één huis.
Ja, nu wonen we in één huis. Dus misschien moeten we het verhaal niet al te lang maken. Maar zo in de loop van 2017, toen kwam hij natuurlijk vaker bij ons thuis. Op een gegeven moment was hij eigenlijk altijd bij ons. En toen zeiden we op een gegeven moment ook van ja, maar nu kun je net zo goed hier komen wonen in plaats van dat appartementje huren wat je nu...
Want dat is zonde van je geld.
Ja,
en
dan kun je net zo goed bij ons. Dus dat voelde voor mij ook heel logisch om dat te doen. Hè?
Om dat voor te stellen.
Ja, en ik ben toen in de logeerkamer gegaan. Dat werd toen mijn kamer, zeg maar. Dus ik ging mijn eigen space daar maken. En dat voelde ook heel fijn. Dus zij delen dan de slaapkamer. Een slaapkamer. En ik heb mijn eigen plek. En dat is eigenlijk nog steeds het geval. En dat voelt heel erg prima. Mm-hmm. Dus we hebben echt samen een relatie, samen een huishouden, samen een gezin. En, in de slaapkamer doen we het op die manier.
Voelt het alsof er 3 ouders zijn voor de kinderen?
Ja, of, ja, ja, absoluut okay. Wel. Ja, ja, we hebben,
dat is best een groot verschil met veel andere mensen, denk ik.
Ja, maar misschien nog heel even. Wij woonden toen in Leiden. Ja. En toen kwam hij dus bij ons. 2007 woonden in Leiden. En toen hij bij ons kwam wonen, toen zijn we ook meteen gaan zeggen... Dan moeten we ook wel een groter huis zoeken. Waar we allemaal in kunnen. Waar we echt de ruimte hebben. Waar we allemaal
mensen kunnen zijn.
Ja, ja, dat werd toen ons project. En begin 2018 hebben we dat huis gevonden in Hilversum. En hebben we een flink huis gevonden waar we allemaal al dus ook in kunnen. Waar ik een hele... kelder. Het is de kelder, maar het is een soort appartement in de kelder.
Jij hebt een appartement in de kelder van je eigen huis. Ja, ja.
Dat is heel erg cool. En daardoor is het ook goed te doen.
Een beetje bachelor loft.
Ja, ja. Ja. Er zijn dus 3 volwassenen in huis. En die voeden alle 3 de kinderen op.
Ja.
Het is niet zo dat ze 3 ouders hebben. Dus kinderen noemen hem ook niet papa.
Nee, zijn 3 verzorgers.
Nee, maar ja, dus ze weten heel goed wie hij is. En ze noemen mij papa en hem gewoon Jan. Maar voor de rest zijn we alle 3 gewoon de opvoeders. Ja. Dat is eigenlijk hartstikke prima.
Je bent alle 3 betrokken. Voelt heel goed. Natuurlijk. Ja.
Ja. Ja.
Dus creëert dat ook dat je minder tijd kwijt bent aan opvoeden?
Het creëert dat je sowieso minder tijd kwijt bent aan het huishouden. Want ja, in feite het is het eigenlijk net als met huisgenoten vroeger in studentenhuis. Ja, iedereen doet wat en daardoor heb je ook veel tijd over voor jezelf, zeg maar. De opvoeding gaat eigenlijk altijd door, hè? Maar kijk, als er iets moet gebeuren, dan reageert hij vaak gewoon heel snel. En dan doet hij het opvoedende ding op dat moment, fijn. Weet je wel. Ja, en andersom ook. Ja, dus...
Ja, ik had deze realisatie toen Felix hier een tijdje woonde inderdaad. En hij de was ging doen uit dankbaarheid dat hij hier woonde. En dat ik opeens dacht, wow, de was doen is zoveel moeite.
Verwachtte hij dan ook dat je dan dankjewel ging zeggen?
Nee. Ja, hij is 1 groot feminist.
Ja. Nee, maar precies. Maar dat is natuurlijk ook op een gegeven moment... het voelde voor mij ook best gek soms. Als ik dacht, ja, nu gaat hij, weet ik veel,
omdat het eerst
doen.
Jouw huishouden was, ook echt. Ja.
Nee, dus daar hebben we nu wel echt een soort van modus in gevonden. Of zo. Ja.
Ja.
Ja. Hm. En wat vaak een leuk moment is, vaak na het eten, dan gaan Sarah en Jan de kinderen naar bed brengen. En dan doe ik de afwas of dan zorg ik dat de keuken opgeruimd is. En als ze in bed liggen, dan kom ik naar boven en dan doe ik nog een liedje over. Dan zeg ik wat rusten. Ja.
Oh, lief.
Ja.
Polyhuis.
Ja, echt. Ja.
Echte polyhuis. Ja. Echt klassiek. Ja.
Ja. En als ik eens een keer iemand te logeren heb of zo, dan is dat ook prima, weet je wel. Dan,
want je hebt je eigen space ook.
Ja, dan kunnen we ook gewoon samen eten en daarna ons ding gaan doen, zeg maar.
Ja, want wat gebeurde er, zeg maar, 2017, 2018 tot nu? Je hebt dat huis gevonden,
we
daar gaan wonen. Waren er nog andere belangrijke mensen?
Nou ja, in het begin, daar is een term voor. Ik weet niet wat het precies was, maar dan...
Ik weet het waarschijnlijk
heel veel daten. Ja, ja.
Oh ja, volgens mij zei ik net inderdaad... je hebt een soort van poly-ecstasy aan het begin.
Ja.
Als je denkt dat... Als je realiseert dat alles mag... Dan wil je ook alles.
Ja.
En dan ga je het ook allemaal pakken.
Nou, het allereerste gevoel was extase. Ecstasy zonder dat er dates waren. Maar dat pure gevoel van... My god, we zitten in een nieuwe dimensie.
Vrijheid.
Een nieuwe wereld is opengegaan. En wat voor mogelijkheden zijn er allemaal? Dus
volgens mij waren wij toen een biertje drinken. En was jij was echt high on life.
Ja, en dat was... daar waren we trouwens samen. Helemaal in het begin in Spanje. Van, wow, wat is hier aan de hand? En dat was echt gewoon pure adrenaline. Of weet ik veel wat het is. Of endorfine, of hoe het dan ook heet. Maar dat gaat gelukkig wel voorbij. Want je wordt er ook wel moe van.
Je kan niet non-stop zo je leven
Nee, maar echt. Ja, dat, en, maar ja, die... Dat gevoel van alles is mogelijk, dat is wel gebleven. Dat is wel heel erg fijn, zeg maar. Dus je denkt veel meer gaan denken in mogelijkheden dan in onmogelijkheden. Dus elke een relatie waarderen voor wat erin zit in plaats van wat er niet in zit, zeg maar. En dat is heel erg fijn. Dus begin 2017, toen had ik allerlei dates en zo. En toen leerde ik mensen kennen. En had ik op een gegeven moment al in januari of zo had ik een vriendinnetje. Een vriendin, een vriendinnetje. Ja, ik maak het kleiner, hè? Want het duurde niet zo lang. Ja, maar hallo, het was wel echt een relatie.
Ja, zou je zeggen dat je kortere relaties minder waardevol vindt dan langere relaties of dingen die er al langer waren?
Nee, helemaal niet. Nee, dus ik vind nu heel erg dat relaties waardevol zijn Ja, omdat het relaties zijn. Omdat je iets vindt bij elkaar. Ja. Waar je van groeit. Of waar je, wat je fijn of lekker vindt of leuk. Of een bepaalde interesse die je deelt. En dat is op zichzelf waardevol. En je hoeft het niet te zien in het licht van of het wel lang door kan gaan. Of je elkaars ouders een keer kunt ontmoeten. Mm. Of je kunt gaan trouwen met elkaar. Dat, ja. dat allemaal weg is. Dat
het
geeft
niet
zo
meer dat laddertje te volgen, nee. Zeg maar.
Nee. Nee, het geeft een enorme opluchting eigenlijk.
Ja, en toch merk ik ook wel met mensen waarmee ik dan zoiets heb van, oh, deze relatie is waardevol en dit schat ik op waarde. En dat dan als die persoon toevallig monogame is of dat allemaal niet zo ziet, dan dat ik dan wel teruggegeven word van, oh, maar ja, maar dat we zijn gewoon goede vrienden. En dat dan toch een beetje pijn doet. Omdat ik een soort van in een wereldje zit waarin dan elke relatie is liefdevol en het is fijn. Ja. Dit is van waarde. Dat is ook wel interessant dat je dan merkt dat je kan die overtuiging wel hebben, maar dat betekent niet automatisch dat de ander dat ook zo voelt.
Nee. Nee, dus dan moet je wel, het is wel van belang dat je daar, dat je weet hoe de ander daarin staat natuurlijk.
Ja,
dat is
ook
waar. Ja. En dus ja, ik merk ook, dat is een cliché, maar het is waar, dat je heel erg moet praten in polysituaties. Dat je de hele tijd een soort metagesprek moet hebben over van oké, hoe verhouden we ons tot elkaar? Voldoet het aan jouw verwachtingen? Haal je eruit wat je eruit? Weet je, krijg je wat je nodig hebt? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Of krijg je wat je wil? Als dat antwoord ja is, dan is het goed genoeg. En dan kun je gewoon heel erg in het moment zijn. Dus dat gevoel, in het moment zijn, dat carpe diem idee, dat heb ik heel erg ervaren. Dat ik nu veel meer in het moment leef. Dat het leven veel intensiever is geworden. Omdat je ook veel meer meemaakt, veel meer indrukken hebt.
Ja, zou je zeggen dat het leven meer prikkels heeft hierdoor?
Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ik heb hiervoor ook nog wel dan 2 kinderen dan gekregen. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat het prikkelarm was hiervoor. Nee. Helemaal niet. Maar je gevoelsleven gaat
je krijgt meer emoties misschien of je bent meer aware van welke emoties je allemaal aan het hebben bent.
Ja.
Voor
het is
mensen.
In feite ook wel een rollercoaster. Want je wordt dan weer eens verliefd op iemand. En dan dat mag je dan ook zijn. En dan
ga je er ook heel erg in zitten. Omdat het er mag zijn, ga je in die gevoelens zitten, denk ik.
Ja.
Ik heb wel met dat met het idee van, je moet je steeds gaan afvragen, wat haal ik uit een relatie? Haal jij eruit wat jij eruit wil halen? Haal ik eruit wat ik eruit wil halen? Dat ik een soort van soms vastloop op het idee van, ja, uiteindelijk moet ik alles uit mezelf kunnen halen. Ja. En ik de hele tijd schommel tussen, wil ik eigenlijk helemaal op mezelf kunnen nourishen?
Ja.
Of wil ik in staat zijn op zo'n manier me te kunnen verbinden met mensen dat ik al die liefde op kan nemen die iemand anders me te geven heeft? En daar de hele tijd tussen zit.
Ja, maar dat is het idee van hoe is het ook weer? Liefde uit een tekort of uit een teveel. Hè? Dus van, heb je een gat in je ziel wat gevuld moet worden door iemand? Of zeg je, ik heb eigenlijk, mijn ziel is eigenlijk gewoon prima in orde, maar er kan best wat liefde opgegooid worden, weet je? Dus,
ik weet dus niet wat ik
en
ben.
Het is heel moeilijk. En ik dacht ook dat ik niet per se dan iemand nodig had, nog iemand erbij, maar dat ik dat wel leuk zou vinden. En toen werd ik zo ontzettend verliefd op iemand.
En dus ook afhankelijk of dat?
Ja, ik merkte echt een soort, ze heette dan Kate. Dus ik kreeg een soort Kate-vormig gat in mijn ziel.
Ja.
En ik ging ook over nadenken. Hoe kan dat nou? Ja, ik ben gewoon, dus verliefdheid overkomt je ook. Je kan nog zo filosofisch erin staan en nog zo'n goed idee daarover hebben. Maar gelukkig maar dat ook kan gebeuren.
Ja,
want ik had ook
niet
willen
het
missen.
Niet onder controle.
Nee, ja. Maar het is nog iets anders dan op zoek gaan naar iemand die jou compleet moet maken.
Ja, dat is sowieso niet.
Maar ik heb natuurlijk wel, ik heb een hele hechte relatie thuis. Ik heb een gezin. Dus het voelt voor mij nu heel erg, ik heb een soort van nest. Dat heet ook je nesting partner, geloof ik. Ja, dat zou ook, dat is wel een basis van waaruit ik leef. Dus ik voel me ook enorm gezegend eigenlijk. Dat ik dat kan hebben. Dus dat ik gewoon een huis heb met een vrouw en een kind en dan nog iemand. En dat ik ook nog relaties kan aangaan met andere mensen. Dus in zekere zin ben ik ook echt al wel compleet, zeg maar.
Ja, maar zou je zeggen dat gat er wel dan, weet niet, dat is compleet.
Ja, als ik met niemand zou wonen, als ik me dat voorstel, dan zou ik wel iets missen.
Dan
zou ik geen fijne basissituatie vinden.
Ja.
Dan zou ik me misschien wel alleen voelen, inderdaad. Ja. Ja.
Heb je het idee dat mensen je relatie met Sarah als minder waardevol zien door hoe je nu leeft?
Ja.
Dus zeg maar zonder seks wel in hetzelfde huis, maar eigen kamer, al die opstapeling.
Ja, nou, dat is, het eerste gekke is natuurlijk dat je dat op een gegeven moment, of dat mensen dat toch willen weten, van hoe zit dat dan? Jullie wonen met z'n drieën.
Ja, er mogen meer vragen gesteld
maar wie,
worden.
Maar wie doet het nou met wie, precies?
Oh ja.
Dus ja.
Want opeens is je seksleven algemeen bezit, ja.
Op een gegeven moment we hadden een, bij ons nieuwe huis kregen we waren we aanwezig op de buurt barbecue. En konden we ons presenteren als met z'n drieën. Mm-hmm. Ik zou zeggen als trio, maar dat geeft dan weer een andere connotatie. Maar wij zijn de drie nieuwe buren. Mm-hmm. Ja, dat vonden mensen eigenlijk hartstikke leuk. Maar er waren ook heel veel mensen die gingen gewoon hele brutale vragen stellen ineens.
Oh.
Ik mag het misschien niet vragen, maar het heb ik op een gegeven moment gezegd. Ja, ik wil het je best vertellen, maar dan moet jij ook vertellen. Ja,
ja,
precies. Dat snapte ze wel, dat dat wel een beetje gek was.
Kreeg je ook antwoord? Want dat zou ik dus dan weer hilarisch vinden. Als iemand dan wel ging... Nee,
had ik gehoopt. En dan
de monogame mens is niet open.
Nee, dus, maar het brak wel heel erg het ijs, zeg maar. Dus dat was wel leuk.
Goede manier wel, denk ik.
Maar ik reageerde ook als een soort reflex, omdat ik het ook best een ongemakkelijke vraag vond, zeg maar. Ik vind
het betekent niet dat je dat makkelijk opeens vindt.
Ik vind het best wel gek ineens. Als ik een klein zijsprongetje, we hebben meegedaan aan een documentaire. Mm-hmm. En heel veel mensen op mijn werk, die zeiden, kijk, nu is het niet meer privé, weet je wel.
Dus, je bent een BN'er, dus we mogen alles van je weten.
Sommige mensen, het is toch wel een beetje privé. Hoezo, hij is er toch mee op tv? Ja. Maar toen zei ik, maar wat is het nou? Het is wel privé, maar niet geheim, zeg maar.
Ja.
Dus
heel
het is nog steeds privé. Ik bedoel, dat betekent niet dat je er automatisch alles over mag weten.
Nee, precies.
Maar het is geen geheim. Dus we kunnen er best over praten. Maar dan, maar niet alsof jij meteen recht hebt op alle informatie.
Nee, we kunnen erover praten. En ik mag ook aangeven tot waar ik erover wil praten.
Ja.
En wel over welke dingen ik niet wil praten.
Ja.
En dan heb je dat te accepteren. En dan kan je niet zeggen, maar je moet antwoord geven op mijn vraag.
Precies, ja. Nou, gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt, hoor. Dat mensen echt gingen... Je moet al... Maar jouw vraag was of mijn relatie met Sarah dan anders wordt gewaardeerd. Het is vaak dat mensen dan vragen... wat voor relatie heb je dan nog met elkaar? Wat doe je dan nog samen, weet je wel?
Mm-hmm.
Eigenlijk alles, weet je wel.
Ja.
Dus we hebben een hele hechte band. En we zijn. Nu ga ik eigenlijk al bijna in de verdediging. Hè. We gaan samen op vakantie. We doen eigenlijk alle dingen die monogame getrouwde mensen ook doen. Behalve dan dat ene. En er zijn natuurlijk er zijn honderdduizenden mensen die ik weet niet hoe lang getrouwd zijn en die in twee aparte bedden slapen of zo. Nou, daar zal niemand van zeggen dat die geen relatie hebben.
Nee.
Weet je wel.
Maar het wordt ook verwarrend voor mensen, denk ik, op die manier. Wordt het voor jezelf verwarrend? Want ik vind het ook verwarrend.
Nee, want het is ook gewoon, we hebben dit allebei geaccepteerd of zo. En het is gewoon prima, weet je wel. Dus het is... En het allerlaatste wat ik voel is dat wij geen relatie meer zouden hebben. Dus integendeel is hij juist verstevigd, gegroeid. Heeft hij zich kunnen ontwikkelen in een nieuwe richting.
Het is
dus
het
voelt dit hele polygedoe, zeg maar. Dat voelt heel erg als een tweede fase voor ons, zeg maar. Die heel erg goed is en die heel goed past bij onze relatie.
Bij jullie relatie nu?
Ja, dus we hebben echt een relatie fase 2. En die voelt heel prima. Die zou ik niet willen missen. Ja.
Nee, ja, tuurlijk.
Ja.
Je geeft toch om iemand omdat je het fijn met elkaar hebt. En dan hoeft toch niet per se seks bij te zitten.
Nee, nou precies. Ja.
Een raar idee.
Ja.
Ik vind het interessant. Wij hebben het ook wel eens gehad over... Ik ben bijna nooit monogaam geweest.
Ja.
Ik ontmoette Felix toen ik 19 was. En toen werden we poly en open. En dus ik kan me niet zo goed voorstellen hoe dat is om dat eerst heel lang gedaan te hebben. Dus ik vind het heel interessant hoe je nu terugkijkt op monogaam zijn geweest voor, wat was het, 36 jaar?
Ja.
Ja.
Ja. Toch wel.
Ja, ja. En dan nu niet meer.
Daar heb ik geen spijt van die monogame fase. Nee. Kijk, als ik me voorstel dat ik dan weer 24 ben of zo, of 18 of zo, of mijn eerste vriendinnetje had ik op mijn 15e. Dan denk ik niet van, had ik er maar 3 gehad of zo. Dus helemaal niet. Sowieso, je moet het natuurlijk wel in een tijd zien waarin er... Waar zou niet op het idee gekomen zijn, zeg maar. Dus dan had ik het helemaal zelf moeten bedenken, zeg maar. Nou, ik had niet. Dus ik wilde op dat moment heel graag één vriendin hebben. Achter elkaar dan. Hè. En als ik nu in deze tijd zo jong zou zijn, ja, dan weet ik niet. Dan zou
je hangt het wel... vast aan zeg maar, een tijdsgeest
ja,
ook?
Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, want non-monogamie was natuurlijk voor ons iets uit de jaren 70 van onze ouders.
Ja, de hippies.
Als we dat al hadden kunnen bedenken.
Oh, wat interessant.
Dus ja, ik denk toch dat... dat weet ik, omdat je dat op internet ook ziet. Heel veel mensen die ontdekken het van zichzelf doordat ze erover lezen. Of dat ze denken, hé, maar dit kan ook.
Makkelijker vindbaar.
Ja, of dat je nu dit hoort, ja, dat is hoe ik me voel. Weet je? Dus, maar dat ze toch wel die spiegel nodig hebben om tot die ontwikkeling te komen.
Dat we inderdaad iemand anders het eerst moeten zien doen om te kunnen spiegelen. Dat we dat misschien zelf ook kunnen doen.
Ja, maar goed, ik bedoel, ja. Dus ik heb er geen spijt van.
Je ziet gewoon geen andere optie. Het had gewoon niet anders kunnen lopen.
Of, nee.
Ja.
Nee.
En eerder met Sarah, want jullie zijn ook... Hoe lang waren jullie?
Of we dat eerder hadden kunnen doen. Ja, kijk, heel praktisch. Als je kinderen hebt, als je net kinderen krijgt, dan heb je wel iets anders aan je hoofd, zeg maar. Dus ik vind het heel knap als je het in die fase ook nog kunt daten en zo. Maar kijk, dat is dus al sinds 2012 zaten we in de luiers, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat het gewoon heel tijdig en prima op tijd kwam. Hm. En ik vind het dus ook nog wel een verschil of je... Of je gaat daten op je 28e of op je 38e in plaats van je 22e, zeg maar.
Ja.
Dus ik sta er nu veel relaxter in dan toen.
Ja?
Ja, veel meer.
Hoe date je op je 22e?
Nou ja, toch vrij desperaat. Want je bent op zoek naar de ware, zeg maar.
Ja, maar
die
is
moet
dat
je
dan,
ook vinden dan.
Maar
hè?
Inderdaad,
en als het niet lukt, dan faal je.
Oh, maar je hecht dat dus aan leeftijd. Terwijl eigenlijk dat dus aan meer een monogame idee.
Dat is waar. Dat heb je helemaal gelijk in.
Want ik denk dat ik best relaxed date. Denk ik.
Ja, volgens mij ook wel.
Ik date best relaxed, maar ik hang dat vast aan inderdaad dat er geen verwachtingen aan zitten. Dat het over alle kanten op kan. Als het leuke vrienden worden, worden het leuke vrienden.
Ja. Dat is waar. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja. Want toen ik 22 was, toen was ik monogaam en zocht ik iemand om mijn leven mee te delen.
Ja, want het was al bijna te laat.
Ja,
maar je had degene al moeten vinden.
Ja, in feite wel.
Nou, niet, ik zei herkenbaar, totaal niet herkenbaar.
Nee, dus niet herkenbaar. Gelukkig maar, ja.
Ja.
Dus, nee, maar dat vind ik ook bewonderenswaardig. Dat je zo goed weet, of in ieder geval lijkt te weten, wat je voelt,
vars.
Wat je nodig hebt.
ik denk dat ik wel een idee heb.
Dat is eigenlijk een vorm van zelfliefde. Dat je gewoon zegt, ja, dit voel ik en dit doe ik en dit heb ik nodig. En dat ga ik mijn leven doen.
En toch ga ik van tijd tot tijd wel zo in zo'n zwart gat van, of is het inderdaad gewoon nooit genoeg?
Ja.
Heb je dat nooit? Want je zegt inderdaad van die poly-ecstasy en non-stop op zoek naar mensen.
Ja, dus eigenlijk gek genoeg had ik dat wel verwacht eerst. Hè? Dus dat je denkt van maar als je één vriendin kunt hebben, dan kun je er ook twee hebben. Waarom niet zes?
13.
Maar dus omdat je een relatie, die mag er gewoon zijn voor wat die is, heb je ook veel minder het gevoel van, ik moet toch kijken of ik nog iets beters kan krijgen. Want het is niet dat je maar één kans hebt of zo. Dus je kan, weet je wel, het is ook niet, misschien is het een rare vergelijking, maar als je een film hebt die wel moi is, dan denk je ook niet van, dan is de volgende misschien wel weer leuker, zeg maar.
Ja.
Je hoeft niet altijd die film te kijken of dat boek te lezen of dat eten te eten, weet je wel. Nee. Eigenlijk met alles wat fijn is, werkt het op die manier, behalve relaties. Daar moet je één keer juist...
Eén heel goed.
Eén keer raak schieten en dan zit je dan voor je leven af.
Ja, of dan dus inderdaad één keer half raak schieten en dan de hele tijd maar... doen alsof dat dan wel raak genoeg was.
Ja, en er zit ook iets heel Calvinistisch in dat hele idee van... weet je, nee, maar dat heb ik ook gehoord van mensen. Ja, weet je, misschien heb je niet zo'n fijne relatie... of ben je niet helemaal gelukkig. Maar ja, dat is dan maar zo, weet je. Dan moet je er maar aan werken.
Ja, dan heb je dat maar te pikken.
Ja, maar... moet je maar aan werken. Of, dan moet je maar zo oud worden. Dat is
maar er zit een soort van illusie in... dat je gewoon aan je lot bent overgeleverd. Ja. Alsof het niet maakbaar is. Terwijl, als het niet leuk is... dan ga je op zoek naar wat wel leuk is, toch?
Ja, en dat je dus zo'n aspect van je leven in eigen handen kunt nemen... en dat je dat maakbaar is, zoals jij zegt...
Mm-hmm.
Ja, dat was een enorme bevrijding. En dat is heel gaaf eigenlijk.
Ja, dus nog steeds wel heel blij en heel blijer. In ieder geval eerst.
Ja, zeker. Ja, want maar ik vind het op zich daten en vind ik ook wel leuk. Hè? Dus ik vind het ook wel. Ik geniet ook wel heel erg van connecties aangaan met mensen. Of het nou in een relatievorm is, of gewoon in een gesprek of een kennismaking. Ja. Vind ik altijd heel erg leuk. En ik altijd, oh ja, leuk, gaan we weer een nieuw iemand ontmoeten of zo.
Weet daar kan ik me heel erg in herkennen. Ja. Ja. Dus dat mensen zijn zichzelf, gewoon extreem interessant en intrigerend. Ja.
En als je heel introvert bent en je zit het liefst thuis, ja, dan is het de vraag of poly dan iets voor je is, zeg maar. Hè? Dus als je.
Maar zelfs dan denk ik altijd, oké, maar je wilt toch ook een netwerk of een support iets? Of het hoeft niet. Ja, ik kan me niet zo goed verplaatsen, denk ik, in introversie ook.
Ja.
Maar zou je zeggen dat inderdaad extravert zijn heel erg samenhangt met beter poly kunnen zijn?
Dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel helpt. Want het is misschien wel leuk om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet.
Dat heeft met extraversie te maken.
Want wij hebben allebei Engels gestudeerd.
In Utrecht.
In Utrecht. Ja. Alleen natuurlijk niet tegelijkertijd.
Want ik ben super jong.
Ja, en ik ben al heel oud. Maar ik kwam op een gegeven moment was ik uitgenodigd om een praatje te houden op een avond met oud-studenten.
Ja, alumni. Ik organiseerde alumni praatjes.
Oh, daar had jij al georganiseerd.
Ja,
dat
georganiseerd
ik
ook. Ik had de alumniscommissie opgericht.
Ja, van Albion. Ik had als laatste het praatje gehouden. En toen had ik dus natuurlijk verteld waar ik werkte. En toen kwam jij meteen naar me toe. En zei je, zou ik misschien stage bij jullie kunnen lopen? Ja. Ik dacht, op zichzelf wel. Waarom niet? Ja. Maar het was me eigenlijk nog nooit overkomen dat iemand zo naar me toe kwam en zei, kan ik stage bij jullie lopen?
Ja. Terwijl dat voor mij dus echt de meest logische manier is om dingen voor elkaar te krijgen, is om ze te vragen.
Ja. En toen hadden we geloof ik afgesproken dat jij even zou uitzoeken met je stagebegeleider, of het dan kon, hè? Of het praktisch geregeld kon worden. En ik moest die avond, weet ik nog wel, moest ik ging ik overnachten in een hotel, omdat ik de volgende dag naar school moest. Ik zette mijn koffer neer en jij belde op dat moment. Ja, alles is goed, het is in orde.
Ja, ik heb het al geregeld, ik heb al een stagebegeleider.
Die avond. Ja. Nou, dus, en achteraf dacht ik, dit is ook wel. Dit helpt wel bij poly zijn, zeg maar. Ja. Dus dat je gewoon op je doel afgaat. Niet bang om afgewezen te worden. Ja, als het gebeurt, heb je pech. Maar wie niet waagt, die niet wint. En daarmee bedoel ik helemaal niet dat als je wat meer introvert bent of verlegen, of dat dit niet je ding is, dat je dan geen poly kan zijn. Natuurlijk niet. Maar het is wel een vorm die ik heel erg herken.
Maar je wordt dan versierd door die mensen die dan heel extravert zijn. Ja.
Misschien kom je wel op
een. Ik ken veel mensen die goed zijn in verwoorden wat ze vinden, zoeken.
Ja.
En daar recht op afstappen die poly zijn.
En dat heb ik wel erg. Maar dus om het verhaal af te maken, toen ging jij die stage doen. En dat had helemaal niets met polyamorie te maken. Ik wist ook volgens mij niet dat jij poly was. Hoewel ik wel een keer had opgevangen van.
Volgens mij heb ik wel een keer gezegd, mijn vriend. En toen al een andere keer, inderdaad. Want toen werd Felix geboren.
Mijn zoon Felix.
Jouw zoon Felix.
Ja, niet jouw vriend Felix.
En toen zei je. Dat zou helemaal raar zijn.
Ja.
Nee, en toen zei ik inderdaad van, oh, mijn vriend heet Felix. En toen dacht ik daarna, oh nee, mijn vriend heet anders.
Maar wilde je het ook geheim houden dan?
Toen?
Ja.
Dit was heel vroeg.
Ja.
Dat ik dat deed. En de vriend waar ik toen mee was en waar ik dus mee samenwoonde, die was er niet echt oké mee het zo was zoals het was. Dus die wou het heel erg graag geheim houden. Ja. En ik wou het heel erg van de daken schreeuwen. Maar dus ik zocht een soort van toen nog heel.
Daarvoor kunnen we ook een andere aflevering van de podcast terugluisteren voor dit verhaal,
denk ik. Maar dat kan nog wel een andere keer. Ja, met Felix. Ja.
Ja. Maar toen, dat was dus in 2014. En in 2016, toen ik poly was geworden, toen likte ik iets op Facebook wat met poly te maken had. En toen zat jij binnen no time zat je in mijn
private message. Precies hetzelfde als
Nou, je waarschuwde me eigenlijk. Je zei van, weet je, dat kun je wel doen, maar dat ziet meteen iedereen. Maar misschien ben je geïnteresseerd in.
Ja, want ik dacht, ik weet het nog. Je likte inderdaad de stichting. En toen zei ik van, hey, superleuk dat je het liked. Maar ik had een soort van idee van, het zal wel per ongeluk zijn of zo. Van,
nee.
Het zal wel zijn omdat ik het doe. Zeg maar, het zou wel zijn dat het mijn stichting is en ik heb een stage bijgelopen. Dus je zag. En toen was nee, ik ben echt oprecht geïnteresseerd.
Ja, dat wist ik niet. Ja.
Wat cool.
Ik wist ook helemaal niet dat jij daarachter zat waarschijnlijk. Nou, anyway, en toen gingen we dat biertje drinken waar we het eerder over hadden.
En toen was jij helemaal
waar
high
ik zo extatisch was. Ja. High on life, Nou, zo is het gekomen.
En zo is het en here we are.
Ja, dus dat is ook heel mooi. Dat je toch, is dat nou toeval of heeft dat zo moeten zijn? Of trek je naar elkaar toe omdat je elkaar iets herkent aan elkaar, ik weet het niet.
Ja, dat is interessant, hè?
Het was wel toevallig dat, achteraf... dat van al die studenten die in die zaal zat, dat jij degene was, die zei, ik wil wel stage lopen.
Ja, en kan met vrij veel zekerheid... Nou, ik kan nu met vrij veel zekerheid zeggen dat heel veel mensen waarmee ik Engels studeerde allemaal poli zijn.
Ja.
Ja. Ik heb echt meerdere mensen die ik later tegenkwam op polyborrels en zo.
Ongelooflijk.
Ja, grappig, hè?
Engels. Ik verheug me heel erg op de reunie.
Dat kan ik me voorstellen.
Van binnenkort.
Heb ik nog iets wat ik wil weten? Nee. Heb je nog iets wat je heel graag van het hart wil?
Het is een heel leuk gespreksonderwerp, merk ik. ik heb nu weer contact met een grote liefde van vorig jaar. Mm-hmm. Dus die uit mijn leven was verdwenen, omdat ze ook ging verhuizen naar een heel ver land. En nu is ze weer terug. En we hebben weer contact. En ook wel relationeel contact. en dus wij dachten ook eventjes van, ja, maar kan dit wel? Het was toch uit? Hoe kan dat nou? Mm-hmm. Als het uit is, is het uit. Dan kun je niet...
monogame erfenis.
Nee, maar zeiden nee, het is gewoon het verhaal gaat gewoon verder. We hebben een jaar lang nieuwe dingen beleefd. En
of
we
je vinden elkaar tweede nog steeds verhaal, leuk. Ander boek.
Ja, gewoon deel 2. En dat mag gewoon zijn, dat is goed. Dus ik geniet heel erg daarvan.
Ik denk dat het ook juist heel romantisch kan zijn.
Nou en of.
Op een klassieke manier. Dat je elkaar even niet spreekt en dan weer wel spreekt. Omdat het een tijdje niet kan. Of niet werkt. Of niet de bedoeling is. En dan weer wel.
Hoi, hier is heel even Edit Isa tussendoor. Omdat Richard op dit moment tijdens het opnemen thuis kwam met kattenbakkorrels, want dat is het echte leven. Het stukje wat je hier mist is dat Onno en ik op een gegeven moment overgaan op dat monogame mensen het meestal een raar idee vinden dat je niet al je tijd met je partner kan besteden omdat ze een andere partner hebben. Maar dat gewoon betekent dat je meer tijd hebt voor jezelf en beter alleen leert zijn en een soort van meer quality time met jezelf kan besteden. Maar dan weet je ongeveer where we left off.
Dus wist je dat in mijn ervaring? Dus ik ben veel vaker, ik zit nu veel vaker, vroeger zat ik altijd samen met Sarah te Netflixen. Ja, nu niet, weet je, nu ben ik in mijn eentje. Ja. Dus wat ga je dan doen? Dus maar ik verheug me er altijd wel op. Ik denk, nou, wat zullen we nu eens gaan doen? Met mezelf.
Met mezelf.
Ja.
Ja, ik denk dat ik dat nog een beetje moet ontwikkelen. Bij mij. Omdat ik juist al inderdaad zoveel leuke, lieve mensen. Ja. En als ik dan nu alleen ben. Ik ben ook best wel workaholic gewoon. Dus bij mij zijn. Dus het wordt toch wel gevuld met projectjes en dingetjes. Ja. Maar tijd die ik met mezelf besteed. Denk ik wel. Oh, dit zou leuker zijn samen.
Oh, ja.
Maar ik hang het dan ook wel op aan. Oké, ik ben gewoon iemand die van mensen houdt. Ja. Ik vind het gewoon leuk om met mensen te zijn.
Ja, tuurlijk. Ik hou ook van mensen. Maar ik bedoel, als ik op woensdag vrij ben of thuis ben en ik ga in mijn eentje naar Mout, weet je, een grote foodhall in Hilversum.
Mout, ja.
Daar kan ik echt enorm van genieten.
Ja, ik denk dus, maar ik werk dus best wel veel alleen. En dat doe ik dan in koffietentjes. Ja, en dat voelt dan als mijn tijd.
Dus jij hebt ook veel tijd met jezelf.
Ja, ik heb heel veel tijd met mezelf, alleen dan ga ik werken.
Ja, oké, maar dat deed ik vroeger ook.
Ja.
Nee, maar goed, dat helpt ook wel. Als je dan, ik merk nu echt wel, ik ben 20 geweest en 30 geweest en nu ben ik 40. Je merkt een soort nieuwe fase, weet je wel.
Ja.
Sommige dingen hoeven ook niet meer zo nodig. Of dat je denkt, het is niet heel bewust dat je dingen dan... Het voelt relaxter op de een of andere
manier. Je voelt je gewoon relaxter.
Ja. Maar ik zit gewoon lekkerder in mijn vel dan toen ik 30 was. Dus
super chill. Goed vooruitzicht.
Super
gezien
chill.
Gezien ik me nu al best chill voel.
Ja, toch? Nee, maar jij bent... Ja, precies. Nee, maar jij bent nu veel relaxter dan ik toen was.
Hoi, bedankt voor het luisteren naar de Poly podcast. Hij eindigt misschien een klein beetje abrupt, omdat Onno en ik het nog over wat dingen hebben gehad die we er achteraf liever niet in wouden hebben. Kan ook gebeuren. Dan weet je ook dat dat kan voor wanneer jij jouw verhaal misschien aan mij wil komen vertellen. Mocht je dat willen, dan mag je me contacten via Instagram. En dat kan via @wauwisa. Dat is WAUW_ISA. Ik ben heel erg benieuwd of je me ook iets te vertellen hebt. Tot snel!